AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Een goede dag weer bij een nieuwe De Lange Termijn.
Goedemiddag.
Ja, je vond het spannend, hè, zei je net.
Ja. Oh, praten in publiek.
Ja, nou, ik ben blij dat we weer een whiskytje hebben.
Ja.
Dat, voor de zenuwen.
Ja, dat is echt alleen voor de zenuwen.
Nee, ik snap het wel. Nou, hoeveel afleveringen zijn we nu? Is mij rond 100 plus of zo, geloof ik. Ook met de Vriend van de Show afleveringen erbij.
Ja, 66 officieel en dan inderdaad nog een bubje van 40 erbij of zo.
Ja. Nou, ik snap dat je 100 nog steeds zenuwachtig bent over, over praten, deze enge microfoon.
Klamme handjes.
Dus, maar heb je er zin in?
Voor deze aflevering? Ik heb er zin in.
Ja?
Ja.
Je hebt het zonnetje meegenomen, zie ik. We nemen een keer aan de middag op in plaats van de avond.
Ja, is ook wel lekker.
Ja. Gaat normaal gesproken niet lukken, dus we gaan ervan genieten nu het kan.
Ja, jij bent een weekje vrij.
Ja joh, lekker niet. Nou ja, vrij. Ja, is wel waar trouwens.
Ja, dat is wel mooi. Jij zegt dan, kunnen jullie merken, op Twitter zei je dat, jullie merken dat ik een weekje vrij ben? En ik dacht, een weekje vrij is gewoon echt vrij, hè? Dan ben je nergens mee bezig. Dat is gewoon ontspannen. En jij zit gewoon alleen maar te knallen. Lange termijn, bam.
Artikelen te schrijven, video's te bedenken, visuals te maken. Moet je kijken wat ik gemaakt heb.
Wat je idee van vrij zijn is.
Ja, nou ja, ik vind het wel lekker hoor dit. Maar wat gaan we bespreken in deze aflevering?
We kregen vaak wat vragen en we hebben het er ook een keer over gehad. Over hoe serieus moet je nou fair value nemen?
Hmm.
Bij beleggingen. Sowieso is het voor heel veel beleggingen moeilijk om een fair value te bedenken. En hoe kom je daar dan op? En wat is de beste manier om een aandeel koopwaardig te vinden?
Ja.
Dus jij bent daar even helemaal ingedoken. Want joh.
Is toch vakantie?
Wat weet ik nou van fair value? Ik doe gewoon vinger in de lucht en kijk hoe de wind staat.
Het werkt wel.
Ja, het werkt wel.
Misschien is dat ook een van de conclusies.
De beste manier. En we hadden nog wat vragen. Onder andere, hoe zou ons portfolio eruit zien als we slechts 1 uurtje per dag hebben om ermee bezig te zijn? Ik denk dat dit ook een beetje de vraag is die heel veel mensen hebben. Dat hebben we het vaak ook over. Het lijkt zo makkelijk om actief te beleggen. En iedereen ziet allerlei kansen. En dan is het weer 20 tot 30 aandelen, crypto, weet ik veel wat. En dan realiseren mensen, met dat uurtje per dag kom je er gewoon niet. Hoe zou dat er bij ons dan uitzien als we echt maar 1 uurtje per dag hebben en niet non-stop s'nachts aan het degennen zijn?
Ja, zoals het nu het geval is.
Zoals natuurlijk. Nu het geval is.
Als jij het bed uit moet voor die kleine van je, daarnaast nog even een beetje shitcoin traden.
Hey papa, is dat Peppe?
Is dat Peppe weer? Peppe tijd.
Ja, het is weer Peppe tijd. Even nu geen kindertijd. En wat doen we als crypto geen succes wordt? Aangezien wij allebei in crypto zitten.
Ja, en best stevig.
Dus, jij wat steviger dan ik.
Nou, jij ook nog steeds.
Ja, nee,
40% of zo was het.
Ja, de crypto related. Ja,
ja, inderdaad. Nou ja, best significant, zou ik zeggen.
Ja, zeker.
Nee, dus ja, dat is oké. Okay, leuke vragen. Dan gaan we straks allemaal over hebben weer.
Mm-hmm.
Maar eerst blikken we onze portfolio's.
Ja, rollen zijn omgedraaid.
Ja, ik zie al Ben ik lopen met een hele grote glimlach. Ik wist precies waarom ging. Nee,
dit is wel mooi. Jij staat al heel het jaar. Ja, dit is geen wedstrijd, toch wel.
Kleintje.
Hij was toch leuk, een beetje wedstrijdje erin. Weet het, ik sta op 23,4%. En het hele jaar sta jij al hoger dan ik. Je staat nu net iets lager, ga je zo vertellen.
Ja.
Maar het mooie is, ik zat ernaar te kijken. Wat was het, vorige week? En ik dacht, waar ik in geloof, geloof jij ook in.
Mm-hmm.
Jij zit heel sterk in die overtuiging dat als alles zo gaat kloppen zoals het moet gaan kloppen dit jaar, dan gaan risk on assets een behoorlijke sprong en mooie vaart nemen.
Mm-hmm.
Dan blijf jij mij gewoon voor.
Maar?
Dan blijf je mij gewoon voor. Maar je ziet in dit soort periodes waarin er een klein tikje terug is, dat mijn portfolio wat meer blijft liggen.
Mm-hmm.
En niet zo'n grote swing maakt. En dat hij van jou dan wat grotere swings maakt. En ook trouwens mensen in onze Discord-community die ook echt swings maken, waarvan ik denk, ben je nog niet misselijk, maar oké. Okay.
Ja. Ook echt 50% in een week, hè?
Ja, gewoon in een week.
Ja,
joh man, dan moest je
van één positie? Nee, je portfolio.
Moest je er maar 5 jaar over doen, ja. Nee, dus, maar mijn overtuiging is nog steeds dezelfde als die van jou. Dus ik ga ervan uit dat als de thesis klopt, dat je me het hele jaar voor gaat blijven.
Zag ik wel dat je iets meer goud gekocht had?
Ja.
In je post zag ik dat deze week het op de site.
Ja, nee, dat komt omdat, over een maandje dan komt de kleine. En ik wil wat meer gehedged zijn. Dat als er iets is, dat ik dan niet gelijk helemaal overmand met emoties, terwijl ik een baby in mijn hand heb en weet ik veel wat allemaal dingen moet doen. En goud is voor mij een goede. En ik heb dat niet in fysiek goud gedaan, maar in een goud exchange-traded commodity.
Oké. Okay.
Wat je hebt bij de Giro.
Een soort ETF.
Een soort ETF. En er volgt gewoon de prijs van goud. En dan kan ik hem makkelijk verkopen en weer iets anders kopen. Mochten nou risk on assets, dus de andere dingen in mijn portfolio, echt gigantisch dalen.
Mm, ja, iets meer flexibiliteit wat je daarmee behoudt.
In plaats van cash. Want ik denk ook, normaal gesproken hou ik daar cash voor aan. Voor die kansjes. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat goud de laatste tijd, het is geen crypto verhaal met 20% op een dag of zo, maar goud heeft toch ook wel echt sterk momentum op dit moment. Dus dat is dan voor mij beter dan cash aanhouden bij de Giro, wat niks oplevert.
Ja,
kijk,
ja,
dan zeggen ook mensen van, joh, waarom stal je het niet ergens waar je 4% krijgt? Ja, dan moet ik het weer heen en weer bewegen. Maar bij de Giro krijg je geen rente op je cash.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus dan doe ik het liever in goud. Dus ja, dat heb ik gedaan.
Nee, wel flexibel genoeg dat je het weer snel kan omschalen. Dus
ja, je kan daar 2 minuten verkopen en iets anders aankopen. Dus er niks mis mee.
Heeft zijn voordelen.
Ja.
Ja, je ligt even om me voor. Dat zal waarschijnlijk misschien een tijdje duren als de cryptomarkt niet herstelt. Maar we hebben natuurlijk een kleine bubs gehad in crypto. Nou, dan gaat mijn portfolio helemaal door de onderkant heen. Alhoewel, ik zit nu op plus 22,7. Dus 7/10 minder. Damn it. Ja.
Dus, dat is toch fors.
Ja, tik toch wel aan. Dat is toch weer. En ik moet toch weer pasta met knakkoos eten vanavond, denk ik. Nou, in plaats van normaal.
Jongen, dat vind ik nog een luxe item ook.
Ja, dat mag met 22% mag dat toch wel. Maar is, nee, maar afgelopen week knalde beneden door crypto. Hoort er gewoon bij. Volgens mij zeg ik het iedere week. Hartstikke leuk dat hij te hoog staat. Maar kan op ieder moment ook zwaar beneden. Dus dat is gewoon part of the game. Enige wat mij opgevallen is verder is AST Space Mobile. Mijn enige aandeel die ik heb. Praktisch. Die had best wel een slechte earnings.
Ja.
Afgelopen maandag, als ik me niet vergis. Ja, maandag 1 april. Nou, was niet veel om over te lachen. Maar uiteindelijk waar het op neerkwam, we hebben het uitgebreider in de Discord besproken. Maar wat op neerkwam is dat ze nu al voor de tweede keer per rij hun launchdatum voor de satelliet hebben uitgesteld. Ja. En dat is eigenlijk vanaf het moment dat gelanceerd is, kunnen ze pas geld gaan verdienen. Tot die tijd is het gewoon een revenue-loze small cap en daar worden mensen niet vrolijk van. En dat was nu de tweede keer per rij dat het uitgesteld wordt. Waarschijnlijk ook een keer met een half jaar. Voordat ze echt een keer de ruimte in gaan ook. Dan moet je hopen dat dat dan gaat lukken. Dus waar beleggers niet zo blij mee. Dus de koers daalt weer eens 20% of zo, geloof ik. Dat een beetje zoals ik het gewend ben met de small caps de afgelopen jaren naar earnings.
Geen succes, hè?
Helemaal. Nee, nou, ik zit er nu wel voor na te denken om de small cap strategie iets te gaan aanpassen. Ik laat zo'n Twitter berichtje ook over. Van, ik denk toch als je nu kijkt naar small caps overall en ook hoe het afgelopen jaar presteert ten opzichte van de S&P bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is echt, gemerkt, echt lastig om die paar winnaars eruit te pikken die je portfolio echt die boost geven, meer dan een gemiddelde tech-aandelen waar je in zit bijvoorbeeld, wat dan je alternatief zou zijn. Mm-hmm. Ik denk niet dat ik snel nog een keer 100% portfolio in small caps ga halen of een kleine positie. Of
zeg maar, ik hoop het niet.
of individuele posities die 15 of 20% van het portfolio zijn. Ik denk niet meer dat ik dat ga doen.
Wat is de grootste positie geweest in AST Space Mobile qua percentage?
Die was 20% of zo.
Oké.
Eind vorig jaar.
En voordat je nu verkocht had?
Hij was nu 7 en ik heb nu een klein beetje verkocht. Hij is nu iets van 4%.
Oké.
Dus nog steeds significant voor een 0 of 100 aandeel.
Heb je al wat met die cash gedaan?
Ja, het wachten tot het uitbetaald wordt.
Oh, ja?
Hij staat nog in transit bij de Giro. En ik heb er niks gedaan ermee. Dus dat ik heb zitgeld.
Maar heb je er wel plannen mee? Want je haalt het van de Giro af. Dus dat gaat dan niet in aandelen?
Ik wil eerst een actie zijn crypto, maar ik weet dat nog niet ook. Ik heb ook al een paar aandelen die ik interessant begin te vinden. Mm-hmm. Dus het zou best kunnen dat ik ze uiteindelijk weer terugstort naar de Giro. Maar ik vind het gewoon lekker, want het is toch allemaal gratis. Zeg maar dat eraf halen, opnemen, halen het meteen eraf. En dan kijk waar ik erheen wil stoppen.
Dat is wel mooi dat je dat zegt. Het is toch gratis. Ik heb 3 jaar geleden heb ik een keer zo'n fase gehad waarin ik enorm veel heen en weer aan het bewegen was tussen platformen.
Mm.
Heel veel cash ergens vanaf, dan weer cash ergens in. En toen kreeg ik op een gegeven moment een mailtje van de bank. of ik even mijn relatie kon uitleggen tussen deze platformen. Want er ging zoveel geld heen en weer, omdat ik gewoon, nou ja, ik wist wel wat ik aan het doen was, maar en dan weer die proberen, en bij wijze van spreken dat in één keer Trading 2 & 2 helemaal, dat je daar fan van bent, dan ga je alles van de Giro afhalen en dan merk je toch uiteindelijk dat bij Trading 2 & 2 het dan niet helemaal lekker werkt of zo, en dan weer terug. En nou ja, op een gegeven moment, wat is jouw relatie met de FlatEx bank?
Wow. CEO.
Wow, ja, CEO. Ja. Heb ik dat niet aangevinkt? Oh, oké. Nee, dus nou ja, daar moest ik even aan denken.
Nee, nou ja, dus, nou, die luxe heb ik nog niet, gelukkig. Nee. Ik ben bang met bellen. Dus, en ik zit nog niet in de schuldaflossing, dus wat dat betreft word ik gebeld te worden. Nee, ik heb geen idee wat ik ermee doe, maar het is wel weer een kleine tegenvaller. Dus ik ga wel nadenken om die strategie iets aan te passen. Mm. Maar sowieso het idee als crypto straks de cycle een beetje ten einde gaat, om meer naar mijn lievelingstype aandelen te gaan, high cash flow. Ja. Hoge return invested capital. Daar komen we later nog een keer op. En jij een lange termijn portfolio?
Ja, 18,8%. Ja, dat beweegt een beetje mee met wat de rest van de markt doet. En vooral aandelen zoals Tesla en zo, die krijgen toch best wel wat klappen.
Min 35% of zo, toch? Ja, of zoiets.
Ja, min 35% ongeveer. Nou ja, Adobe en Enphase staan ook nog steeds niet al te best ervoor. En de top 3 is nog steeds Nvidia, de Bitcoin, ETN en Coinbase. Ondanks dat die ook allemaal wel wat wel een tikkie hebben gekregen.
Ja,
ja. Ja, want ik weet niet meer waar het vorige week op stond, lange termijn portfolio, volgens mij iets van 23% of zo. Mm-hmm. Dus ik ben wat dat betreft iets van 4-5% gedaald in een week. En lange termijn portfolio ook. Ja. Jij iets meer.
Ik iets meer.
Ja, nou ja.
Mooi dat je dat nog even toevoegt. Ook.
Kan ook zomaar weer omdraaien.
Wacht maar, jongen, volgende week.
Hey, en over rendementen gesproken.
Ja.
We doen elke maand natuurlijk zo'n sentiment check op Twitter. Wat iedereen's rendement is year to date. En heel veel mensen zeggen, oh, daar heb ik echt wat aan, want ik kan het niet echt met mensen bespreken. Dus het is een beetje een soort marktpeiling van onder de volgers, wat toch altijd een beetje dezelfde type mensen zijn.
Ja.
Wat doet de rest aan rendement tot nu toe? Ben ik niet alleen?
Ja, nou ja, ik vind het fijn te weten, ja.
In mijn drama of wat dan ook. Of misschien denk je wel dat het drama is, maar is het helemaal niet zo als je dat vergelijkt met anderen. Mm-hmm. De keuzes zijn al, tenminste, ik ga niet de keuze uitleggen, maar 10% van de mensen, dat viel me wel op, staan nog steeds op verlies dit jaar.
Oké, okay. Ja.
En ik kreeg ook wat screenshots van mensen toegestuurd van, ik sta gewoon op verlies. Ik wacht nog tot kwaliteitsaandelen en dergelijke, dat die gaan groeien. Mm. Want het is een beetje van hetzelfde geweest de afgelopen 3 maanden, of eigenlijk de afgelopen 6 maanden, waar rendement uit gehaald kon worden. Dus 10% staan er op verlies. Tussen de 0 en 10% is ongeveer 45% van de mensen.
Okay.
En 10% plus is de andere 45%. Dus staan bijna de helft van de mensen staat op meer dan 10% rendement dit jaar. En ik kreeg zelfs heel veel reacties eronder. Waar is de 50% knop? Dat zijn allemaal mensen die in crypto zitten.
Ja, tuurlijk. Ja, anders is hij niet te halen. Ik denk dat het is moeilijk te halen.
Ja, moeilijk te halen inderdaad. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen dan van, joh, hier heb iemand die zei dat hij 200% had dit jaar. Dan denk ik, ja, weet je, als je kijkt naar de opties die je kan geven, laten we realistisch zijn. Het schommelt zo heen en weer. En nu is het gewoon crypto waar heel veel mensen heel veel rendement uit haalden. Of halen. Mm. Maar had je dit in 2022 gedaan, ja, waar is de min 50% knop?
Ja, nou ja, precies. Dat is ook waar. Dat is waar. Dus misschien moeten we daar een knopje bij zetten met voor de crypto bros. Ja. Maakt niet uit, plus of min, gewoon voor de crypto bros.
Comeback. Ja.
Nee, maar dat klopt. Dan moet je beide kanten ook zien. Ik denk ook niet dat, volgens mij, ik vind dat jij dat ook goed doet ook. Is dat je moet niet te euforisch worden als het goed gaat. Zodat je ook niet te down wordt als het slecht gaat.
Ja, precies. En ik denk ook als je alles gemiddeld neemt, want we willen dit ook blijven vergelijken met de rest van de jaren.
Ja.
Het kan ineens heel succesvol zijn, maar als je dit over 3, 4, 5 jaar neemt, ik hoop dat we het zo lang kunnen blijven doen, dan krijg je een beetje het gemiddelde eruit. Want dat is al lang niet 45% op 10% plus per jaar staan.
Ja.
Dus dan middelt dat een beetje uit. En dan zijn denk ik, verlies 0 tot 5%, 5 tot 10% en 10% plus is een beetje marktconform.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus niet crypto-marktconform,
maar nee, natuurlijk,
maar marktbreed conform.
Ja, en dat blijft ook zo'n subset van beleggers die daarin zitten, die er significant in zitten ook. Dus ja,
maar zelfs goud, hè, ik vind het mooi. Dat is ook zo'n boomer ding.
Ja, blij dat jij het zegt.
Als iemand 100% in goud zit, zit hij dit jaar ook al in de cohort van 10% plus.
Waar zit goud op dan?
Nou, volgens mij iets van 11-12%.
Oh ja?
Ja. Dit jaar doet hetzelfde als de S&P.
Oh.
Ja. Zou je niet zeggen?
Nee, ik zag wel deze week dat zilver heel goed gaat.
Ja, ook. Ja.
Dus eigenlijk sowieso edelmetalen gaan de goede kant op schijnbaar. De rest heb ik nog niet gekeken. Ja, behalve cacao. Want ik denk dat iedereen wel cacao op zich heeft gekocht na afgelopen Pasen.
Ja, ik heb een hele loods vol met cacao. Man, dat is pas een goede belegging geweest.
Ik vind het ook steeds zo gaarig om Twitter. Ik weet niet de vorige keer over hadden, maar als je Twitter dus vergelijkt, zie je langskomen met dit is de cacao vergeleken met de S&P. En dan zie je de cacao 3 keer de S&P heeft outperformed, 30 keer de S&P outperformed. Dus ja, dat is soort een raar vergelijking die je nooit ziet.
Was er met corona ook met graan en met hout? Oh, je had beter pallets hout kunnen kopen.
Ja. Ja, maar ik herinner nog steeds de verhalen dat mensen echt letterlijk oliedrums thuis hebben gekregen. Ja. Dat ze de verkeerde opties hadden lopen klooien.
Ja, die documentaire. Ja, de Planet Finance was dat. Daar was zo'n gast inderdaad. Ja, ik wist helemaal niet dat ik dat geleverd moest krijgen. Anywho.
Maar goed, dat terzijde. Maar we gaan het hebben over fair value in deze aflevering. Vond ik wel leuk. We hebben het hier volgens mij een paar keer wel over gehad. Beetje zijdelings. Over fair value wordt vaak gezien als eigenlijk een onmisbaar ding bij een analyse. Of wanneer je een aandeel kiest, kijk je altijd wat is het waard, toch?
Ja.
In principe.
Ja.
En ik merk zelf ook, als ik naar analyses van andere mensen kijk, eerst wat ik doe is scroll naar beneden. Wat vindt hij de fair value? Wat is de upside? Dan ga ik het lezen.
Ja, dat is ook met heel veel apps, hè? Dat komt als eerste dan in je, wat is dat, Simply Wall Street of zo?
Ja.
Al die apps die mensen een beetje een houvast geven van oké, wat verwachten de analisten? Wat verwacht de AI tool? Want daar heb je ook tegenwoordig heel veel opties in. Van wat is de fair value? En hoeveel ondergewaardeerd en hoeveel overgewaardeerd is het? En dan wordt het ook nog met een groen icoontje of een rood icoontje, wat heel erg natuurlijk het idee wekt van oh, dit is voordelig om het nu te kopen in plaats van onvoordelig om het te kopen. Ik denk dat mensen daar best wel snel, ook omdat we headline readers zijn, best wel snel een beslissing over maken.
Ja, zeker. Ik denk het ook. En zeker omdat we gewoon we zoeken altijd, of iedereen zoekt eigenlijk houvast van maak ik de juiste beslissingen met beleggen. En we hebben heel weinig houvast met z'n allen. Daarom denk ik dat heel veel mensen naar technische analyses kijken. Want dan hebben ze het gevoel dat ze controle hebben over wanneer ze moeten instappen en uitstappen. Maar fair value is daar denk ik een variant op.
Ja.
Dat mensen denken, oké, wanneer kan ik nu instappen? En wanneer doe ik het goed om dat wel of niet te gaan doen? Nou, fair value, wat is het eigenlijk? En voor de mensen die misschien iets minder bekend mee zijn. Maar eigenlijk in simpel gesteld, volgens een bepaalde rekensom, wat zou een aandeel objectief gezien waard moeten zijn? Dat is een beetje de theorie. Uitdaging is alleen dat er heel veel verschillende manieren zijn om het te berekenen, waardoor het eigenlijk al heel snel niet meer objectief wordt, maar dat je een rekensom pakt die jij vindt passen. En je hebt heel veel verschillende soorten analyses die je op los kan laten om te kijken wat het waard is. Dus bijvoorbeeld drie die veel gebruikt worden zijn discounted cashflow analyse. Dat is eentje die ik veel gebruik ook voor analyses vanuit de lange termijn. Dat is eigenlijk gewoon op basis van de voorspelbare positieve cashflow voor de komende jaren. En dan ga je terugrekenen. Nou, als we dat verwachten, die omzetgroei, die marges, wat zou het bedrijf dan nu waard moeten zijn? Nou, dat kan met name voor bedrijven die al een tijdje bestaan of waar je kan inschatten waar het heen gaat, grotendeels. Je hebt ook de Peter Lynch Fair Value. Heb je daar eens van gehoord?
Nee.
Ik heb ze lopen opzoeken vandaag, een paar varianten. Maar de Peter Lynch Fair Value, en dat is eigenlijk op basis voor specifieke groeibedrijven gebaseerd op het principe dat de groei van de winst overeen moet komen met de koers-winstverhouding. Dus eigenlijk is de rekensom, is de Fair Value is de winst per aandeel, dus de earnings per share, EPS, maal de groei van de winst. En dat is de PE minus de winstratio.
Oeh.
Ja, klinkt heel gewikkeld, maar als je dit gewoon op papier ziet staan, dan is het eigenlijk best wel simpel. Alleen, ik kwam er ook op uit dat Amazon dan $500 waard zou moeten zijn, terwijl het 160 is. Dus,
voor what it's worth.
Voor what it's worth. Dus als je puur daarvan uit zou gaan, maar dit is misschien wel een goed voorbeeld, puur daarvan uit zou gaan, dan zou je denken, Amazon is een all-in buy, want 3 keer ondergewaardeerd.
Ja.
Nou, er zitten wat nuances aan waar we het over gaan hebben. En de derde, EBITDA multiple, misschien de makkelijkste, op basis van de EBITDA van het bedrijf en een multiple die je passend vindt op basis van toekomstige omzetgroei, marges, dat soort zaken kun je bepalen. Vind ik de 20x, 25x, 30x of whatever. Nou, wat zou het waard moeten zijn? Nou, zoals je al een beetje hoort, alle drie. Zeg het maar, heb jij voorkeuren?
Nee.
Waar zou jij van gaan?
Nee, ik vind dat vingertje in de lucht nog steeds wel oké. Nee, joh, weet je, bij het eerste wat je zei, discounted cashflow en analyse. Ik denk dat dit voor heel veel mensen de meest gebruikte is misschien wel.
Ja.
Ik heb de cijfers daar niet van, maar ik hoor dat het meeste, wat is de discounted cashflow. Maar zoals jij al zegt, dat is wel een beetje op basis van voorspelbare cashflow analyses. En we hebben de afgelopen jaren gezien, hoe voorspelbaar zijn die dingen?
Ja, klopt.
Weet je, bedoel, daar zit een heel groot verschil in. Ik denk dat heel veel bedrijven die, nou, ik wil niet zeggen saai, maar gewoon consequent, constant, voorspelbare business, geen revoluties in hun productdesign of diensten of wat dan ook. Gewoon groeien, gewoon steady door. Misschien Coca-Cola.
Precies, goed, ik wil zeggen PepsiCo, Coca-Cola, ja. Dat soort bedrijven, ja.
Ja, daar kan je met een relatieve waarschijnlijkheid, een hoge waarschijnlijkheid zeggen, oké, als dat in het verleden zo is gebeurd en er zijn geen hele, rare dingen gebeurd.
Ja, Black Swans of zo is het eerlijk. Ja.
Nee, of inderdaad dat ze niet met een enorm nieuw recept komen of product of afzetmarkt of wat dan ook. Dan kan je wel relatief zeggen van, nou oké, voor de toekomst is dit op basis van discounted cashflow wel een fair value.
Ja, ja.
Maar bij heel veel techbedrijven bijvoorbeeld, ja, hoeveel is voorspelbaar?
Maar ja, het is echt vaak onmogelijk.
Ja.
Ik had de afgelopen week een analyse gemaakt voor Unity. Op de website gezet ook. Maar daar de verwachting voor de komende jaren is, ze hebben 50% gemiddeld per jaar gestegen, pak een beet. Komende jaar dalen ze 20%. En de jaren daarna weet niemand.
Nee.
Dus wat doe je dan? Je gaat ervan uit dat Unity wel weer gaat groeien naar komend jaar. Want dat het even tegen is. We zijn nu in een soort reset-modus. Mm-hmm. Maar duurt dat 2 jaar? Duurt dat 3 jaar? Gaan ze voor de jaren daarna 50% groeien? Gaan ze maar 10% groeien? Je hebt echt geen idee.
Super onzeker.
Ja, bedrijven geven ook niet meer een vooruitblik verder dan 1 jaar.
Nee.
Dus het is haast onmogelijk om een goede analyse te maken bij dit soort bedrijven. En dan kom je wel een beetje denk ik op het punt uit waar we het vaker over hebben. Is van, hoe serieus moet je dan fair value eigenlijk ook nemen? In ieder geval voor dit soort meer, noem het even de type aandelen waar wij in zitten. Hmm. Tech, vaak wat meer groeibedrijven, minder voorspelbaar. Ik denk dat we, ik zat er laatst over na te denken ook. Volgens mij begint steeds meer overtuigd te worden dat we dat fair value berekeningen, het serieus nemen ervan, misschien wel meer een belemmering is dan een waarde voor veel beleggers. Als je tenminste weet in de basis hoe je zeg maar hoe je naar de WDX metrics moet kijken. Ja. Als je weet van PE, price to sales, price to free cash flow. Als je dan een beetje snapt, je snapt een beetje de kaders. Wat is reëel, wat is niet reëel voor zo'n bedrijf? Vraag me af of fair value niet te veel zand in je ogen strooit.
Ja. Ja, en ook omdat heel veel mensen daar de nadruk op leggen. Dus ook heel veel andere mensen die daarnaar luisteren, die dat kijken. Er zijn heel veel YouTube-influencers die hun eigen model hebben ontwikkeld. Dat kan je natuurlijk kopen, want anders verdienen ze er niks aan. Vul dit in, deze 5 metrics, en dan krijg je wat ons betreft de beste manier om fair value te berekenen.
Ja,
ja, hartstikke leuk, maar daaruit blijkt ook, want ik heb vaak van die dingen gekeken. En dan ging ik terugkijken van, is dat nou echt waar gebleken? Nou, 9 van de 10 dingen zaten ze er ver naast.
Ja, dus voor wie doe je het dan?
Dus voor, voor hun portemonnee misschien.
Nee, maar bedoel, dat is een centrale vraag. Voor wie doe je dan die fair value rekenen daarop willen varen? Doe je het voor jezelf, omdat je gewoon iemand bevestiging van iemand wil hebben dat je een goede koop doet? Of wat eigenlijk is dat misschien een beetje de achterliggende gedachte dan?
Nee, ik denk dat je wat dat betreft misschien onderscheid moet maken. En zoals we zo vaak doen, we generaliseren heel veel dingen.
Ja.
En we spreiden dingen die we kennen uit over andere dingen die er helemaal niks mee te maken hebben. In die zin dat je kan zeggen, nou, misschien de Coca-Cola's van de wereld. Hè, en dat soort bedrijven die al lang bestaan en gestaag groeien. Dat je daar dat model voor kan gebruiken als eerste houvast.
Ja.
En dan kan je zelf gaan klooien met, dit is mijn mening, dit is de toekomst, dit kan nog roet in het eten gooien of whatever. En dan heb je een andere categorie waar je misschien maar de helft van die dingen als eerste basis kan gebruiken. En dan heb je een categorie, nou ja, zoals je meteen al kan zien, bijvoorbeeld met meme stocks.
Oh ja, ja.
Heel veel sentiment gedreven dingen, crypto. Hoe de hel baseer je daar een fair value op?
Ja.
Met discounted cash flow.
Ja,
of EBITDA marges, weet ik veel wat allemaal, multiples. Ja, dat bestaat gewoon niet. Dus daar hebben ze dus nu ook andere tools voor ontwikkeld. Hè? Network value, bla bla bla.
Nou ja.
Maar zelfs die dingen zeggen niet zoveel.
Maar het is ook weer bedoeld om houvast te bieden tussen beleggers. Ja,
houvast te bieden. Maar ik heb ook, en ik weet niet of dit echt zo is, maar ik heb ook het idee dat dit een beetje zoiets is van, laten we iets ontwikkelen zodat we een beetje ruggengraat kunnen geven aan het hele verhaal van, dit is op niks gebaseerd.
Ja,
dan heb je
in ieder geval
iets intellectueels om te zeggen waarop het gebaseerd is. Maar of dat het echt volgt, weet je wel, met crypto heb je ook, of bitcoin althans, dat hele stock-to-flow model.
Oh, ja.
Soms werkt het wel, soms werkt het niet. Ja, maar als je over de afgelopen 5 jaar bekijkt, dan heeft het maar één keer gefaald. Ja, oké, statistisch gezien, als iets 1 keer faalt en mensen zetten daar heel hun vermogen op, dan ben je echt goed gefaald.
Ja.
Maar ja, dus ik denk dat je dat, hè, om een beetje dat samen te vatten, sommige beleggingen kan je wel degelijk, denk ik, voor 90% bepalen met zo'n fair value berekening. Ja, de Coca-Cola's van de wereld. Andere dingen moet je gewoon echt bewust van zijn dat het er minder van toepassing op is.
Ja.
Dat denk ik. Ja, en dan, ik bedoel, het is niet helemaal een vingertje in de lucht steken, maar veel verhaal gedreven, hoop, Tussen de regels inlezen. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld een Outlook. Daarom vind ik bijvoorbeeld dat Big Ideas van ARK Invest. Als je daar een beetje de mechanics van snapt, hoe zij naar de toekomst kijken, dan hoeft het helemaal niet zo te zijn dat zij goed bezig zijn met een ETF en daarin handelen en denken, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Maar de manier waarop ze er naar kijken en waar ze dat op baseren, kan je voor jezelf beslissen, oké, hetgene waar ik nu in ga zitten is 60% gebaseerd op wat de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Mm-hmm. En dan niet gerelateerd aan cijfers, maar meer aan total addressable market, subsidies vanuit de overheid. Weet je, al die dingen niet bij die fair value discount of berekening betrokken worden.
Ja, nee, ik denk dat dat goede punten zijn. Dat, eigenlijk zeg je ook dat er meer bij kan kijken dan gewoon puur kijken naar een simpele rekensom. Ik merk het ook op Twitter, als je bijvoorbeeld met andere beleggers praat. Iedereen heeft zo'n duidelijke mening over hoe je een aandeel moet waarderen. Maar het heeft heel veel te maken met context. Als je 30 jaar belegger bent en je enige waar je focus op ligt is ABN en Shell en de Rabobank certificaten. Daar is hij weer. Dat is niet fout, maar dan heb je een hele andere context. Dan kijk je naar PE en dat soort zaken, of naar dividendpercentage en dividend ratio's en dergelijke. Dan iemand die veel meer vanuit tech naar kijkt, of naar hypergrowth kijkt. Die kijkt naar hele andere dingen.
Ja.
Maar dan lijkt het wel alsof je totaal andere gesprekken met elkaar kan hebben.
Ik denk dat ook, dat is een goed punt, want ik denk ook bijvoorbeeld bij technische, dit is van de fundamentele analyse, maar ik denk dat met bijvoorbeeld met technische analyse zie je dat ook. Sommige mensen gebruiken een moving average. En welke moving average dan?
Ja,
de 10 maandelijks of de 21 wekelijks of weet ik veel wat. Je probeert te vinden wat werkt voor hetgene waar jij in wil beleggen of handelen. En er zijn zoveel metrics waarop je dat kan baseren. En ook bij de waarderingen, fair value, free cash flow. Er zijn honderden van die dingen. Je hebt die tools en ik zit soms wel eens die filters te bekijken. Dan denk ik, als je ze allemaal aan zou zetten, zou je nog niet weten wat je moet
doen. Nee, precies. Ja.
Dus je moet echt voor jezelf kijken, oké, wat is bij dit bedrijf het allerbelangrijkst? Hoe hebben ze in het verleden gepresteerd? Wat is de outlook voor de toekomst? En dan heb je ongeveer, wat mij betreft, hè, dit is niet heel wetenschappelijk, maar dan heb je ongeveer 50% van je verhaal.
Ja,
de andere 50% moet je echt iets anders voor vinden.
Nee, ja, maar inderdaad, zoek de houvast die bij past.
Ja.
Ik heb wel gekeken van wat zijn nou uitdagingen die je krijgt als je te veel nadruk legt op fair value. En nogmaals, ik denk dat we dat heel veel beleggers doen. Ik zelf ook. Ik kijk ook als eerste naar en denk dan, nou, het is anders of niet. Maar ik ging even terugdenken aan de momenten dat ik zelf te veel waarde hecht aan fair values. En dan merkte ik gewoon dat de kans groot is dat je ook gewoon geweldige bedrijven overslaat die eigenlijk wel een premium waard zijn. Nou, ik zal er zo een paar noemen die me steeds heel pijnlijk vindt. Maar dat is iets wat je echt gaat overkomen, wat mij overkomt in ieder geval. Maar ik denk, ik ga toch niet 30 keer de sales betalen van dat bedrijf. Terwijl ik denk van, die zou ik zo graag willen hebben. Maar ja, te duur. Andere kans, die misschien nog wel een grotere uitdaging is dan die eerste, is dat je onbewust slechtere bedrijven gaat kopen, omdat ze relatief laag gewaardeerd zijn.
Ook nog een goede trouwens, ja.
Ja, dat denk je, koop je. Noem je dan ouderwetse value traps. Die heb je ook in alle vormen in de markt. Vaak zijn ze value trap of zijn ze laag gewaardeerd met een reden. In veel gevallen.
Ja, dat is een goed punt. Want dat zie ik veel op Twitter voorbij komen. Dat mensen zeggen, je kan beter dit kopen, want die heeft een PE die veel redelijker is dan Nvidia bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
En dan denk ik, ja, maar wacht even. Alleen de PI bepaalt toch niet of je hierin moet gaan zitten? Jawel. Ja, kijk, historisch gezien is het gemiddeld 15 en dit is 12. Ja.
Knijtergevaarlijk, want als je 10 jaar verder kijkt, is het historisch ook wel lager, hoor. Als je meetrekt. Maar kijk, PayPal tegen Adyen bijvoorbeeld.
Ja.
Daar, je zou best een case kunnen maken dat PayPal op dit moment zwaar ondergewaardeerd is en Adyen zwaar overgewaardeerd is, als je daarnaar kijkt. Alleen als je kijkt hoe de koers presteert de laatste half jaar, de markt zegt iets anders.
Ja.
Dus je kan er heel weinig van vinden.
En ook daarbij weer, Adyen, nog steeds een mooi voorbeeld. Ja. Toen het zo daalde, halveerde, dat mensen allemaal met fair value berekeningen kwamen. En die hebben waarschijnlijk allemaal de boot gemist. Omdat ze allemaal zeiden, €500 is fair value. Ik ga echt pas onder de fair value ga ik inleggen. Is er nooit gekomen.
Ja.
Hartstikke fantastisch. Waar staat het nu op? 1600?
Ja, zoiets. Ja.
Nou ja. Dik succes.
Nou, ik wil daar zo meteen nog eens over zeggen, maar daar gaat die kat. Nee, maar dat is denk ik nog misschien wel een grote uitdaging. En de laatste, en is iets wat met mij veel is overkomen, is als je een aandeel graag wil hebben. Ik heb nu een paar keer gehad met de twee aandelen die ik zo noem, is dat ik nog even 5% eraf wilde, of 10% eraf. Want dan staat hij onder de fair value. Dan vond ik het waard. Heb ik ook twee fantastische bedrijven mee gemist.
Welke?
Ja, de pijnlijke. Nou, eentje ervan, die heb jij in je portfolio, is Shopify.
Ja.
Ik herinner nog dat wij, volgens mij, via de, ik weet niet of wij via Twitter of via WhatsApp er contact over hadden, dat ik die interview met de CEO aan het luisteren was. En Dobby Lubke of zo heet hij. Echt een fantastisch uurgesprek. Echt product fantastisch, bedrijf fantastisch. Hoe ze omgaan met de mensen fantastisch. Dus echt een bedrijf wat je wil hebben. Maar net iets te duur, hè? Net 10% boven de fair value, hè? Dus ik heb niet gekocht.
Waar stond hij op toen?
$26, echt de bodem. Ik herinner mij namelijk dat ik toen een interview heb geluisterd. Dus het was niet zomaar een willekeurig moment. Ik heb letterlijk een auto terug, 1,5 uur interviews met de CEO geluisterd, omdat ik wilde kopen. En ik wilde niet doen, want fair value stond lager.
Ja.
En inmiddels 200% gestegen
ja.
vanaf dat moment. Dus leuk dat het relatief duur is. Het was ook relatief duur. Je betaalt een premium. Maar ja, mensen vinden het te zwaard. En dan zie je wat je kan missen als je het niet doet. En een CrowdStrike, een cybersecurity bedrijf. Die hebben wij volgens mij in een van de eerste de lange termijn portfolio's besproken.
Ja.
Zijn er van een enorme kans. Was super cheap. Nee, niet super cheap, maar echt aantrekkelijk. Maar net rond fair value. Net rond fair value. Ook niet gekocht, want 5% lager.
Net rond fair value. Dat is eigenlijk...
Ja, echt dodelijk. Echt, als ik dat nog één keer zeg, moet je gewoon die fles wijn of fles whisky naar me toe gooien. Want dat kan echt niet meer. Maar vanaf dat moment gewoon 200% gestegen. Vanaf ongeveer dat moment in de podcast pak een beet. En nu op all-time high. Ook winstgevend geworden de laatste jaren. Dus de cijfers zijn nog beter.
Geweldig bedrijf.
Geweldig bedrijf. Maar ja, net iets te duur. Dus het is echt killing om daar veel naar te kijken. Alleen één nuance, die wilde ik wel maken. Het kan je wel ergens wel een beetje helpen. Want met Adyen... En je zegt net van, nou, mensen hadden heel lage berekeningen, wat dan ook. Adyen hielp mij wel, want ik wilde die ook al een tijd hebben. Die stond toen op, de koers stond op 1500, voordat hij in elkaar zakte. 1400, 1500. Misschien wel meer trouwens. En toen stond de fair value op 700, 800 volgens mijn rekensom. Mm. En dat vond ik zo'n groot verschil met elkaar. Dat was niet 10%, het was gewoon 50% verschil.
Ja, oké. Okay.
Dan ga je wel naar. Ik denk dat je wel kan helpen om kritisch na te denken. Van oké, wat gaat er mis? Is er soms zo verkeerd? Zijn de verwachtingen zo anders dan wat ik verwacht, wat het bedrijf doet of analisten verwachten? Ja. Of is hier echt iets, een overwaardering aan de hand waar je even voor moet afwachten?
Ja.
En ik denk dus wel dat een fair value berekening kan helpen om te bepalen van moet ik hier extra kritisch op zijn? Ja of nee? Is er een rode vlag waar ik nog doorheen moet of niet? Want het was wel daarna, na één slechte earnings, dat de koers ook in elkaar stortte natuurlijk. En dat is natuurlijk wel vaak een resultaat als je overgewaardeerd bent, voor what it's worth, dat het natuurlijk bij slecht nieuws wel heel hard kan dalen.
Ja.
Dit had misschien daarin wel kunnen helpen, omdat het zo'n groot verschil is, om te denken van ja, misschien even
maar dat vind ik goed analyseren. Dat vind ik wel een goed punt, dat je, kijk, als jij een fair value berekening maakt en je hebt, weet ik veel, meerdere metrics en je hebt, waar ik altijd fan van ben, is om bijvoorbeeld 3 verschillende fair value berekeningen te doen en kijken wat de range is. En dan hangt het er ook weer van het bedrijf af van wat je dan meeneemt in die fair value berekening. Maar over het algemeen 3 ben ik fan van. Dan heb je een soort gemiddelde. Je hebt een bovenste fair value koers en een onderste fair value koers. Dan heb je dus een range. Bij Adyen zou ik in die range niet hebben wat zij gewaardeerd waren qua prijs voordat ze instortten.
Mm-hmm.
Dat was gewoon veel te hoog.
Ja.
Alleen, als je dan kijkt tussen de range waarin het interessant werd toen het instortte, en je zat tussen de 500 en 900 bijvoorbeeld, wat heel anders is dan 1400, waarvan het vandaan instortte.
Ja,
dan moet je niet de nitpicky gaan doen, wat mij betreft. Kijk, iedereen moet doen wat hij zelf wil, maar dan ben ik niet nitpicky. Want dan zeg ik de range, best wel een grote range, 500 tot 900. Alles daartussen, ik ga gewoon even afwachten, even kijken. Maar ik ga niet als het op, nou ja, zeg, daar is nooit gekomen, maar 550.
Mm-hmm.
Oh nee, pas op 500 ga ik instappen.
Ja.
Ik bedoel, dan het komt van 1400. Dat was zwaar overgewaardeerd op dat moment. Het is ingestort. Ga dan niet de nitpicky zijn.
Ja, klopt.
En die range, die helpt mij vaak om te bepalen van oké, A, ik weet niet alles. B, bijna geen enkele berekening is de juiste. Er is geen 100% berekening waar je echt zeker van kan zijn. Dus dan moet je een soort van margin of safety hebben.
Ja.
Maar ook een margin of safety niet met 1 berekening, maar misschien met 3 berekeningen. Mm-hmm. En daar moet je een range uithalen, vind ik.
Ja, ik denk dat heel goed helpt. Want dan geef je ook jezelf een klein beetje speelruimte om toe te slaan, om niet volledig erbuiten te blijven. Hetzelfde heb ik volgens mij ook gedaan met Adyen. Ik heb de video gemaakt, dus het staat on record.
Ja.
Volgens mij was mijn fair value iets van rond de 700, geloof ik. En ik ben toen ingestapt 10% erboven.
Ja.
Was 77 mijn eerste aankoop gedaan. En ik zei 10% eronder, rond 730 of 740 geloof ik, zei ik, dat is echt, daar moet je full mount hier aan. Want dat is echt knijter interessant als je op dat moment kan komen. En dat was nu puur geluk in dit geval. Maar het einde ook rond 26 of 36, rond die range. Nou, is me één keer gelukt, daar dan nooit meer. Hè? Dus daar niet van. Maar het zorgde wel ervoor, ook al was het niet zo ver gedaald, dat ik alvast een positie had op het moment.
Ja.
Rond fair value op dat moment. Wat achteraf natuurlijk een enorme klapper is geweest. Ja. Verdubbelingen in een kleine jaar tijd.
Ja. Dus en wat je veel mensen hoort doen, mensen die daar goed in zijn, die zeggen, we hebben gewoon een accumulatiezone.
Mm-hmm.
En dat gaat van, nou, noem maar iets, van 10 tot 20 dollar. Als het daarin komt, dan gaan we gewoon steeds agressiever bijkopen, accumuleren, zodra het in de buurt van 10 komt. Maar we beginnen bij 20.
Ja,
misschien zelfs bij 21. Ja, een klein beetje marge houden.
Een 10% positie, daarna de 30, daarna de 50 en dan zo.
Ja, en dan heb je van 20 naar 10 is wel een 50% daling nog steeds. En ik denk dat daar veel te veel particuliere beleggers op letten. Van ja, maar dat is nog steeds 50% daling. Weet je, want ze zeggen, die wijsheid is altijd iets wat. Hoe kan iets naar 90% dalen? Nou, dat is 80% en dan nog een keer door de helft. Weet je wel zo.
Ja, dat heb ik gevoeld, afgelopen jaar.
Ja, ook al denken mensen, dat is nog maar 10% extra. Nee, dat is 80% naar beneden en dan nog een keer door de helft. En dan zit je op min 90%.
Ja, ja, ja.
Maar mensen focussen zich daar te veel op. Ik denk dat die ranges je veel te veel helpen, omdat sentiment speelt ook een rol. De markt speelt een rol, liquiditeit speelt een rol. Alles speelt een rol, afgezien nog van fair value berekenen.
En wat kan er gebeuren voordat hij op dat punt komt? Misschien heeft het bedrijf weer een nieuw persbericht. Hebben ze een nieuwe partnership? Hebben ze een nieuwe omzet? Nieuwe modellen?
Ja.
Analisten worden weer helemaal loco. En voordat je daarbij in de buurt komt, ben je alweer helemaal, heb je het gemist.
Ja.
Maar ik denk dus wel misschien samenvattend dat stuk qua fair value, denk ik wel nuttig om je een idee te geven waar de koers staat. Maar ik zou inderdaad niet alles aan vasthangen. We gaan wel zelf kijken hoe ik dit ook kan doen in onze analyses. Misschien ook iets meer nuance daarin brengen.
Ja.
Dat is wel een learning voor mezelf ook. Wat ik heb gewoon heel veel kans gemist hierdoor. Dus dan zie je toch zijn leven wat, hè, door de jaren heen.
Ja, nee, maar een deel is ook ervaring en een mening.
Ja.
Die gebaseerd is op ervaring. Want daar luister ik vaak naar. Mensen die zeggen van ja, dit is het misschien niet helemaal waard. Maar in mijn ervaring is 9 van de 10 keer is dit het wel waard.
Mm-hmm.
Omdat dezelfde marktomstandigheden in deze sector in de afgelopen 10 jaar we hebben gezorgd dat al die aandelen wel vroeg vertrokken in plaats van bleven hangen of wat dan ook. En dan denk ik, oké, jouw expertise, daar kan ik dan wat mee. Omdat 50% heb ik zelf al bepaald, 20% komt van jouw expertise en die andere 30% komt uit mijn eigen, weet ik veel wat, vinger in de lucht steken.
Wat dat ook op zich wel redelijk goed gedaan heeft.
Ja.
Maar nog even afronden nog, voordat we doorgaan naar de luistervragen die we nog hebben. We hebben best wel tijd voor, dus dat is leuk. Wat is dan wel een goede manier om te besluiten om een aandeel te kopen? Want we hebben nu eigenlijk vastgesteld dat fair value is niet zo goddelijk als we misschien zouden denken. Wat kun je dan wel doen?
Dartpijl gooien,
vinger in de lucht. Op Twitter kijken naar degene die het meeste volgers hebben.
Grootste engagement farmers.
Ja, dat zijn ook hele goede dingen. Of naar een Motley Fools met een buy order Motley Fools. Ken je die nog?
Ja, man.
Nee, ik denk omdat het met name zijn de mensen die het luisteren, denk ik, zijn degenen die al langer en ook actief mee bezig zijn. Maar ik denk dat het veel logischer is om aandacht te geven aan de waarderingsmetrics.
Mm.
Dat je kan weten voor price to sales, price to free cash flow. Dat je dan gaat snappen, wat is ongeveer een bedrijf waard met een bepaalde groeimarge, bepaalde omzet wat ze halen. Wat zou dat waard moeten zijn? Is het logisch dat een Google 18 keer price to free cash flow heeft? Geen idee, daar moet je achterkomen. Ja. Kijk naar de groei, kijk naar de marges. Het is iets wat je moet leren door de tijd heen.
Er is geen luie manier om dit te doen.
Er is geen luie manier. Nee, er is niet één rekensom die bepaalt.
Want lui wordt afgestraft.
Exact. Ja, exact. Dus de vraag, is Google goedkoop? Ik kan misschien zeggen ja, ander kan zeggen nee. En je kunt een hele goede discussie voeren. Maar dat is ook een beetje de conclusie van het verhaal. Er is geen fair value waar iedereen de hele wereld zich aan committeert.
Nee.
Maar ik denk dat dit is wel al gaat helpen. Waar DX Metrics veel meer naar kijken. Nou, kun je misschien ook een keer over hebben waar je dan naar kijkt. Ik denk dat je zo namelijk veel meer kunt beoordelen of het bedrijf het waard is, maar ook of je daar een premium voor wilt betalen. Omdat je kijkt naar, misschien is het wel 20 keer de omzet. Belachelijk hoog. Maar ja, ze hebben wel de winst 300% de laatste jaren per jaar gestegen. En de omzet is verdubbeld.
En een voorsprong van 2 jaar op de rest van de sector.
Exact. Is het dan waard? Nou, ik denk wel dat het waard is. Dus zo kun je best wel goed. Ga je ook kijken meer naar hoe het bedrijf presteert in plaats van hoe de koers presteert en wat de fair value is. Mijn favoriete metrics hebben het vaker nog over gehad. Maar ik kijk het liefst naar price to free cash flow. Ik probeer meestal rond de 20 te zitten. 20 keer de free cash flow betalen. En dat gecombineerd met een hoger return of invested capital van 10% of meer. Om een beetje te kaderen waar ik naar kijk. Maar ook dit is natuurlijk zo afhankelijk van groeimarges en dat soort zaken.
Is er één tool die jij het meest gebruikt ervoor? Of?
Nee, want ik gebruik Stratosphere.
Oh ja, nou, dat vind ik ook goed.
Die vind ik wel chill, want die is ook heel vaak wordt die data geüpdate en het ziet er gewoon nice uit. Maar ik merk hier ook, je moet echt zelf in de cijfers duiken en je voor zelf een case maken, is dit het waard of niet.
Maar er is niet één tool die bewijst, want er zijn zoveel tools om dat te doen. Weet je wel, dat je alle PE's kan zien en free cash flow, et cetera.
Ja, Stratosphere heeft dat. Ja, ja. Die, en die is gratis, die gebruik ik.
Oh ja?
Ja, ja, ja.
En dan krijg je alle data uit, terwijl die gratis is.
Ja, van de afgelopen 5 jaar. Meer dan je nodig hebt.
Oh, joh.
Dus ik zal een linkje even in de show notes zetten voor mensen die benieuwd naar zijn. Volgens mij hebben wij ook een artikel op de website met beste tools. Er is weggestopt, geloof ik. Ja.
Dat is helemaal niet belangrijk, joh.
Nee, maar je kan het op Yahoo, kan je het ook vinden. Yahoo Finance of op, wat heb je nog meer? Nou, de meeste tools kan je redelijk makkelijk wel vinden. Dus ik dacht, ik wil hem wel afsluiten, Dardik, met 3 aandelen die ik overgewaardeerd vind en ondergewaardeerd. Ja. Op basis van mijn metrics.
Ja.
Het is toch leuk, hè? Om een beetje de alfa erin te gooien.
En een beetje mij te teasen. Want
ik zie je al kijken. Ik heb bewust niet te veel van jouw aandelen erbij gestopt. Maar ze stonden op mijn longlist. Het zijn bedrijven uit mijn longlist van 100 aandelen. Ik ga het ook helemaal niet uitleggen waarom ze erop staan. Nee. Moet je zelf maar lekker doen ook. Maar 3 ondergewaardeerde aandelen. Volgens mijn rekensom is Match Group van Tinder en Hinge. Ja. Ook op onze website hele analyse over geschreven. Was toen 40% under fair value. Maar ja, hè, ik word niet meteen enthousiast. Want we hebben net besproken wat fair value waard is. 40% under fair value. Digital Ocean. Een cloud services bedrijf, ook wat mij betreft undervalued. En ja, hier zou je blijven worden. Robinhood.
Ja, ben ik het mee eens.
Enige van de 3 waar je het mee eens bent. Nee, ook op basis, als je dus kijkt naar die metrics, weet ik niet meer naar kijk. Best een aandeel met een kans, zou ik zeggen. En 3 overgewaardeerd, vind ik ook wel grappig om te benoemen. AMD, echt flink overgewaardeerd. Volgens mijn metrics. Dus het kan waarschijnlijk nog 2 keer zo hoog, want dat weet ik wel. Eentje waar ik waarschijnlijk een 100 drol in een plastic zakje of een papieren zakje voor mijn voordeur ga krijgen, is Palantir.
Ja, dit is wel echt een...
Ja, dat is een do-or-die aandeel. Ja. Er zijn heel veel fanatics. Een beetje zo'n Tesla-vibes krijgen.
Ja, dat is wel
vroeger Tesla-vibes.
Echt een cult. Palantir-cult.
Ja. Vet bedrijf, maar...
Geen idee hoe dat zo gekomen is trouwens.
Heb je eens naar de CEO gekeken?
Ja.
Heb je het filmpje gezien van 2 jaar geleden? Van, I hate short sellers. Het enige wat ze doen, wat ze gewoon moeten doen, is gewoon een zakje coke kopen en lekker thuis gaan zitten. CEO.
En dat weet hij, omdat hij dat doet. Nee.
Echt geniaal, die gast. Ja, nou ja, goed, je moet ervan houden. Maar goed, we kijken puur naar fundamentals. Ja. Ik denk overgebreid. En, ja toch, Spotify.
Ja, maar dat zei ik al gelijk tegen jou. Daar ben ik het mee eens.
Oké, dat wel, ja.
Ja, want had jij een analyse over gedaan? En toen zei ik van, je hebt een analyse op de website over Spotify.
Voor Spotify? Toch? Nee, voor Shopify.
Over Shopify?
Ja, die is ook overgedreven. Maar ik durf niet nog een keer. Ik durf die niet meer te benoemen.
Nou, dan moet je Spotify doen.
Mm.
Ja, dan moet je de volgende Spotify doen.
Ja, als analyse?
Ja, ik vind Spotify nu ook overgewaardeerd. Maar toen ik erin stapte niet. Maar daar zou ik het mee eens zijn. Dus bij deze...
Okay. Nou ja, goed, daar kan ik dan net zo goed geen analyse over maken. Want we weten allemaal dat het overgewaardeerd is. Ja. Maar voordat we hem afsluiten. Je hebt Spotify nog steeds. Sorry.
Ja, maar heel kleine positie.
Oké. Okay.
Daarom heb ik hem afgebouwd.
Ah, je bent afbouwen geweest. Ja, oké. Okay. Ja.
Dus ik wil hem wel houden. Ik ben hem wel gaan afbouwen. Omdat ik hem echt overgewaardeerd vond. Op basis van mijn vinger in de lucht. En ja, wat moet je daarvan zeggen?
Ja, nou, het klopt wel.
En om ruimte te houden als... Nou ja, de metrics van de waardering aan welke kant dan ook zouden verbeteren. Ofwel de koers komt naar beneden, ofwel de winst en omzet en dergelijke gaan aanzienlijk stijgen.
Hmm.
Want dan haalt het elkaar in. Om daar ruimte in te houden, om daar nog wel in belegd te blijven. Want ik zie het nog steeds zitten voor de toekomst.
Maar... Ja, die snap ik wel. Ja. Wel goed denk ik dat je niet volledig uitstapt, maar wel een beetje houdt. Anders raak je hem ook gewoon uit zicht. Ik zelf ook met de aandelen die ik niet meer volg. Een jaar later denk ik, holy shit, is hij aantrekkelijk geworden. En dan heb ik het totaal niet meer meegekregen.
Ja, terwijl het natuurlijk soms niet echt heel aantrekkelijk is om kleine posities aan te houden.
Ja, ja, maar het is meer een soort quasi watchlist voor jou dan. Het heeft weinig impact op je portfolio, maar je houdt het wel in je vizier.
Ja, maar om skin in the game nog te hebben.
Ja, ja. Nou ja dat ja. Ja. Interesting. Nou,
interesting.
Fair value helemaal gesloopt. Dus die moet ik weer eens nieuw gaan verzinnen voor de analyses iedere week. Nou goed, ik ben benieuwd wat luisteraars hiervan vinden. Of ook mensen zijn die denken, fair value wel of niet. Kun je commenten in Spotify trouwens? Ik zal de vraag aanpassen voor deze week. Hoeveel waarde hecht jij aan fair value?
Mm-hmm.
Kun je reageren? Gaan we daar een discussie over voeren? Ook leuk. Een beetje een eenzame discussie, maar ik kan alleen maar zenden en ik ontvangen. Maar goed, het is wel leuk. Dus kijk hoe het werkt. Oké, luisteraarsvragen.
Mm-hmm.
Zal ik hem aftrappen? Kan jij beantwoorden? Mm-hmm. We hebben DNNS. Ik vermoed Dennis.
Oh ja. Ja, dat kan nog niet eens door.
Maar we houden DNNS, want misschien is het wel een andere naam natuurlijk. Vanuit onze Discord. Zouden jullie eerder voor een wereld ETF kiezen of voor een persoonlijk samengesteld mandje bij Trading 2&2 van 30 bedrijven als je gemiddeld een uur per dag naast je fulltime baan de tijd hebt om te kijken naar aandelen? En dan ook, waarom? Oftewel, als we weinig tijd hebben, zouden we gaan voor een world ETF of voor een selectief mandje? Wat zeg jij? Jij komt daar in die periode.
Beide.
Beide.
Ja, omdat...
Twee keer zoveel tijd.
Nee, maar...
Je kunt tijd verdubbelen.
Ik denk als je geen tijd hebt... Mm-hmm. En ook geen interesse hebt om dingen te onderzoeken qua aandelen of bedrijven die erachter zitten, dan kan je het beste voor een wereld ETF kiezen of voor een sector ETF waar je heel veel geloof in hebt. Dan weet je vaak ook niet echt wat voor bedrijven erin zitten, tenzij het misschien 5 bedrijven zijn die ooit in het nieuws zijn geweest. Weet je wel, de Nvidia's en de Tesla's en dergelijke. Maar als je geen tijd hebt, zou ik dus een ETF kiezen. 100%. Als je veel tijd hebt, zou ik voor individuele posities kiezen. Want dan heb je een edge. Dan kan je er veel tijd in stoppen. Je kan er veel over leren. Je kan veel meer doen dan een ETF. Mm-hmm. Maar in dit geval zegt hij, ik heb een uur per dag. Nou ja, dat is 7 uur per week. Dat is niet genoeg om, tenminste in mijn ervaring, om een volledig mandje te hebben met aandelen waar je bij betrokken wil zijn. Maar dan zou ik zeggen, ja, voor een uurtje per dag, in mijn beleving, als ik dat zou doen, en misschien krijg ik ooit wel een uurtje per dag, misschien straks over een maand.
Een maandje inderdaad.
Ja. Maar ja, dan met de ervaring die ik heb, maakt niet uit. Maar dan zou ik bij wijze van spreken iets van een percentage doen in de wereld ETF, zeg 80%. Of een sector ETF of wat dan ook. En dan daarnaast zou ik zeker geen mandje van 30 aandelen doen, maar misschien een mandje van 10 aandelen die je in de gaten kan houden. Voor die 20%. En die 20% zou dan gelijk moeten staan aan dat uurtje onderzoek en bijhouden. Dat is dus niet naar je scherm staren en elke keer je portfolio-app refreshen, maar gewoon echt werk eraan verzetten. Voor een uurtje per dag. 10 aandelen max. Voor 20% max van je portfolio. Zou ik doen, hè? Ja, ik bedoel, nogmaals, mensen moeten doen wat ze zelf willen. Maar ja, ik hoor vaak mensen die zeggen van, ja, maar ik heb wel 2-3 uur per dag. Dus ik doe alles zelf. Ik doe geen enkele ETF. Maar zelfs 3 uur per dag is niet echt genoeg. Zeker in deze markt niet. En zeker in de portfolio's die ik vaak zie, wat echt small caps zijn en bedrijven die geen winst maken, bedrijven die heel erg afhankelijk zijn van de woorden van een CEO. Ja, wil je dat allemaal in 3 uurtjes per dag? Heb je echt 3 uur per dag? Is het echt 3 uur per dag? Vraag het me af. Want als je al 8 uur per dag aan het werk bent, plus nog 3 uur, ben je 12 uur of 11 uur per dag, ben je actief. Je moet ook nog slapen. En je moet ook nog tussendoor dingen doen waar je niet met een scherm kan. Rijden, voor je kinderen zorgen, dat soort dingen. Dus dat zou ik doen. Gewoon 80% in een ETF en 20% in een mandje van 10 aandelen. Ja. Als je echt denkt dat je een uur per dag hebt.
Nou, ik vind eigenlijk wat ik interessant vind eraan. Ik vind 1 uur per dag helemaal niet zo weinig. Eigenlijk. Ja, als je 1 uur per dag geconcentreerd in je studiehok zit.
Zit er een uur per dag volledig geconcentreerd? Ja. Dat is hetzelfde verhaal als, wie zit er 8 uur per dag op zijn werk geconcentreerd? Nee, je bent 8 uur aanwezig. Sommigen zelfs dat niet eens. Maar hoeveel tijd ben je echt van inklokken tot uitklokken van dat uurtje in dit geval echt productief bezig?
Nee, oké. Maar stel dat je voor iedere dag van 9 tot 10 de tijd hebt om jezelf... Iedereen slaapt om je heen. Je hebt gewoon een uur de tijd om gewoon te verdiepen in je aandelen. Het is ook weer niet zo'n rocket science. Maar ook weer niet zoveel dat je in een uur per dag er niet zou moeten kunnen, denk ik.
30 aandelen?
Ik vind 30 wel veel.
Ja,
nou, het ligt misschien de maat hoe je betrokken wil zijn en welke aandelen. Ja. Ik ben het niet met je oneens. Ik probeer even de nuance te brengen. Ja, want ik denk sowieso dat ik vind 30 aandelen sowieso al heel bewerkelijk.
Ja.
Dat zou ik nu niet eens willen. Want ik heb voor mij een tijd geleden 15 aandelen gehad met die mandjes. En dat ging er dan niet meer voor. Dat is maar te veel is. Nee, maar dat ben ik. Met een Gen Z spanningsboog, denk ik. Maar... maar ik denk als je een uur per dag hebt om gewoon te kunnen volgen wat de bedrijven doen, de markt doen en daar beslissingen op de basis van te maken, zou meer dan genoeg moeten zijn. Ja. Maar dan zou ik wat jij stelt, zou ik misschien ook eerder kiezen voor, in die situatie voor een portfolio van 10 aandelen, zou je prima met 1 uur per dag kunnen doen, denk ik.
Ja, maar je kan het ook anders aanpakken. Je kan ook zeggen, waar ik altijd fan van ben, eerst opgeschaald en dan afgeschaald of andersom. Dat je zegt van oké, heb ik echt een uur per dag? Klok je dat? Weet je dat zeker? Ik denk altijd dat je de helft van de tijd minder productief bent dan dat je eigenlijk bent. Dus doe die tijd gedeeld door de helft. Je denkt een uur te hebben, maar ja, je hebt waarschijnlijk een half.
Dit is wel echt leuk, hè, dit.
Ja,
dit is voor.
Doe dan 90% breed en 10% heel specifiek. Merk je dat je echt daar ofwel meer tijd voor hebt of heel productief bent in dat uurtje. En dan moet je ook nog, je moet onderzoek doen, je moet acties ondernemen, et cetera. Je gaat YouTube-video's luisteren. Een YouTube-video gemiddeld waar je wat aan hebt, een interview bijvoorbeeld, is al nu.
Ja, dat klopt, dat klopt.
Dus dat slokt gewoon tijd op. Maar ga dan van 90% terug naar 80% breed, naar 70% breed en breid het zo uit.
Mm-hmm.
Begin met 5 posities, dan 10 posities. Kijk hoe wanneer de rek eruit is.
Ja. Nou, je merkt het zelf ook wel dingen. Op het moment dat je er gewoon niet meer de tijd hebt om dingen te volgen, of je wil het gewoon niet meer volgen, dat heb, wat ik zei, heb ik meegemaakt, dan ga je vanzelf dingen aanpassen in strategie. Ja. Dus dat scheelt. We hebben Stoverpi.
Ja, naam.
Zo, ik heb moeten oefenen om deze naam uit te spreken. Stoverpi. Dat is hem.
Ik zat hem nog te kijken of het andersom kan. Iprivots. Nee, dat is ook niks.
Nee, Stoverpi heeft een vraag. In de vorige aflevering hadden jullie het over het langdurig aanhouden van 2 crypto-assets, met name Bitcoin en Ethereum. Hebben jullie ook een endgame voor crypto? En wat als crypto namelijk, om welke reden dan ook, niet het nieuwe monetaire stelsel wordt of een beleggingsproduct is voor de toekomst?
Hmm.
Wat is onze endgame?
Ja, ik heb mijn endgame voor crypto en eigenlijk dan Bitcoin plus de rest. Ik zit alleen in Bitcoin en Ethereum. Maar mijn endgame is dat ik altijd een beetje daarvan wil hebben.
Mm-hmm.
Voor het geval dat. Maar mijn tussengame, namelijk in de cycli. Ja. Dat veel te veel mensen die kijken, wat mij betreft, naar dit gaat het nieuwe monetaire stelsel worden binnen 4 jaar.
Ja.
Weet je wel, oké, prima. Als dat echt zo is, dan hebben we ofwel een hele goede situatie ofwel een hele slechte situatie. Afhankelijk van wat de reden is waarom dat geadopteerd wordt in het nieuwe monetaire stelsel, als monetaire stelsel. Maar voor mij is de endgame nooit alles verkopen.
Mm-hmm.
In ieder geval Bitcoin. Ethereum ben ik meer mee gestrouwd.
Ja.
Omdat Bitcoin probeert geld te zijn.
En Ethereum en is geld.
Nou, daar kunnen we een hele aflevering over vullen. Dat is ook zo mooi. Maar richting die endgame, dus mijn endgame is om altijd wat over te houden daarvan, nooit alles te verkopen, is gewoon in fases uitstappen.
Ja.
En wat als het niet het monetaire stelsel of beleggingsproduct is? Dan heb ik gaandeweg al winsten genomen.
Mm-hmm.
Dan heb ik gaandeweg al waarschijnlijk mijn onderzoek gedaan. Dan zit ik nog met een tasje waar ik niks mee kan.
Ja.
Prima. Ja.
Ja, ik sta er hetzelfde in als jij erin staat, denk ik ook. Ik bedoel, jij zit natuurlijk al veel langer in crypto dan ik. Dus ik ben sowieso iets meer momentum gedreven, denk ik, dan dat hoe jij erin zit qua Bitcoin, denk ik.
Ja.
Maar ik denk dat ik er daar hetzelfde in sta. Dus ik denk op basis van hoe deze cyclus verloopt, dat ik uiteindelijk ook heel weinig crypto over zou houden over een jaar. Ik denk dat mijn portfolio heel anders eruit ziet. Wel Ethereum en Bitcoin, er is niks. Maar ik ben meer een Ethereum boy dan een Bitcoin boy. Maar ik snap heel goed je overtuiging om in Bitcoin te blijven voor die tussenperiode. Ik denk dat ik daarom mee eens ben. Ja, maar wat je zegt, als het niet een monetaire stelsel wordt, ik daar zit ik er ook niet voor in.
Nee.
Om het nieuwe monetaire stelsel te worden. Ik zat er vorige week over na te denken. Het kan, hè. Maar ik zat er vorige week over na te denken. Ook, wat betekent dat? Wat als crypto of Bitcoin de nieuwe monetaire stelsel wordt? Dat betekent dat mensen die Bitcoin hebben waarschijnlijk ontzettend blij zullen zijn.
Mm.
Want die hebben waarschijnlijk een enorme waardevermeerdering. Maar dat betekent tegelijkertijd waarschijnlijk ook dat de euro of de dollar is opgeblazen. Dat er enorme inflatie is plaatsgevonden. Iedereen die geen bitcoin heeft, zoals mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden, die allemaal enorme financiële problemen krijgen, huis uit moeten. Ja, het is ook niet iets waar ik heel erg op zit te wachten, om eerlijk te zijn. Dus wat mij betreft, laat het lekker een beetje doorgroeien als een asset zoals het nu is. Laat het de rol van goud naast goud innemen, vanuit bitcoin even gedacht dan. En laat de blockchain ecosysteem opkomen als een heel mooie manier om nog een nieuwe innovatie te krijgen. Maar het hoeft niet alles op te slokken. Dus het is geen.
Het is ook als het gaat gebeuren, denk ik dat het interessanter is als het geleidelijk gaat.
Ja.
Want waar heel veel mensen op hopen dat het ineens dan helemaal omslaat, want het is een veel beter systeem en dergelijke. Daar kun je van zeggen wat je wil. Maar als dat ineens is, dat is een veel te grote schok.
Ja. En wat gaan de overheden doen, denk je?
Ja, nou ja.
Nee, als dat gebeurt, stel dat morgen Bitcoin een miljard waard is. Even extreem.
Nou ja, als het morgen een miljard waard is, dat is een ander verhaal. Want dan is er echt iets geknapt.
Ja, maar stel, wat gaat overheid doen? Oh, jullie bitcoiners, het wordt nu overheidseigendom. Ga maar delen met de rest.
Tuurlijk.
De bitcoiners worden de nieuwe biljonairs, zeg maar. Die worden, dus,
we hebben het verhaal met goud ook gezien natuurlijk.
Ja, die wordt ook ingepakt. Dus ja, nee, ik denk de endgame, laten we hopen dat het gewoon redelijk gaandeweg stijgt. En we volgens mij geloven er allebei in.
Ja.
Dus,
het is geheel contrair aan wat heel veel mensen willen. Hè? Want heel veel mensen willen het snel.
Ja.
Maar
ja.
Snel is voor de lange termijn niet prima.
Ja, klopt.
Snel is gewoon dat verontrust veel te veel mensen die de macht hebben en dergelijke. Dus als je wil dat dit iets wordt, dit hele blockchain verhaal. En de meeste mensen zitten natuurlijk in voor het geld. Maar als je echt wil dat het iets wordt, zelfs als je voor de rijkdom in zit, dan kan je maar beter wensen dat het langzaam gaat.
Eens. Dat is misschien een mooie aanvullende vraag van Slim met Geld. Mm-hmm. Welk signaal moet er komen vanuit crypto, voordat crypto niet meer interessant voor jullie is?
Als het niet meer wordt gebruikt.
Hoe kijk je dat? Hoe zie je dat?
Nou ja, dit is ook een heel verhaal apart natuurlijk. Maar wat is de toepassing van dit soort dingen voor verschillende mensen in verschillende landen of regio's? Mm. En wij in het Westen hebben nogal moeite om ons voor te stellen wat de toegevoegde waarde van iets als Bitcoin is.
Mm-hmm.
Wat immutable is. Dus niemand kan het ook van je afnemen en dergelijke. Als je het allemaal goed regelt. Het kan niet gecensureerd worden. Je kan het overmaken, cross-border. Is gewoon heel goedkoop. Voor ons, denk ik in het Westen, is het ofwel een soort verzekeringsplay van wat nou als het helemaal misgaat, of ik wil er gewoon rijk van worden.
Ja, gewoon een flinke upside. Ja.
Flinke upside. Ja. Maar voor mensen die in situaties zitten waarin ze vandaag salaris krijgen wat morgen al de helft waard is, dan wil je het opslaan in een batterij die zichzelf bewezen heeft om meer dan je koopkracht toe te nemen. Tenminste in ieder geval je koopkracht niet te doen verminderen. En die mensen gebruiken het. Mensen die van links naar rechts over de wereld naar hun familie geld willen sturen, maar geblokt zijn door Western Union of wat dan ook, door alle banken. Of hun familie heeft geen bank. Ja, prima. Van wallet naar wallet, niks aan de hand.
Mm-hmm.
Maar als het niet meer gebruikt gaat worden, dan is er in dit geval met Bitcoin bijvoorbeeld, dan is er ook geen reden meer voor miners om er iets mee te doen. Er is geen reden meer voor mensen om nodes te hebben. Het komt volledig stil te liggen. Dat zou voor mij de reden zijn waarop Bitcoin in ieder geval niet meer interessant voor mij is.
Ja, ik denk dat het interessant is, waar ik je wil aanhaken ook. Je hebt een grafiek, daar kun je zien, zeg maar, adoptie van crypto. Mensen die een wallet hebben die daar iets mee doen. Ten opzichte van het internet.
Ja.
En die adoptie loopt nu veel harder dan het internet deed.
Ja.
Als daar een pullback in komt, je ziet dat mensen gewoon hun interesse verliezen.
Ja.
Het is geprobeerd, het is niks geworden. Je ziet dat mensen dat niet meer op die manier te zien valt. Dan kan je misschien constateren van, joh, was een nice run, maar het wordt nog gewoon niet. Uiteindelijk moet alles gebruikt worden, nieuwe technologie, om het waardevol te laten zijn.
En ik denk ook, in het geval met dit soort dingen, het is leuk als het bijvoorbeeld in dit geval met Bitcoin digitaal goud wordt genoemd. Maar als Bitcoin niks doet, Bitcoin moet bewegen.
Mm-hmm.
Heel veel van dit soort crypto moeten bewegen, moeten transactievolumes teweeg brengen. Het moet iets doen.
Ja.
Als het stil komt te liggen, kan je net zo goed goud hebben, dat ligt ook stil. Het doet niks. Het voegt weinig toe, behalve in wat juwelen en wat heel klein beetje toepassingen in de wereld qua productie. He, satellieten en dergelijke, weet ik veel wat. Maar ja, Bitcoin moet gebruikt worden. Mm-hmm. Crypto moet gebruikt worden om succesvol te zijn. Het moet een oplossing bieden. Het kan niet stil liggen. Je kan er niet op gaan zitten. En daarom heb ik ook een klein beetje iets tegen dat digitaal goud verhaal. Als iedereen erop gaat zitten en hoopt dat het meer waard wordt, dan doet het niks.
Ja, maar goud doet ook niks, hè?
Nee, goud doet weinig. Maar we hebben, kijk, goud in die zin, nou ja, dat is een heel ander gesprek. Goud heeft goud doet ook niks in die zin anders dan een bescherming bieden en een kleine toepassing hebben in materialen, bijvoorbeeld. Ja. Maar het doet niks. Het doet een hele tijd niks, totdat het ineens iets doet omdat je het nodig hebt.
Nee, qua prijs heb je nu over dan, toch?
Nee, qua bescherming bijvoorbeeld.
Ja, maar dus als assets heb je het over.
Ja, en dan hoeft het niet eens, dan hoeft de prijs niks te doen.
Nee.
Maar je kan het gebruiken als al het andere van je afgenomen wordt.
Mm,
en daarvoor hebben sommige mensen het, daarvoor hebben ze het in het verleden gehad. Het is alleen moeilijk, want als jij heel veel rijkdom, dus wealth, wil meenemen, omdat je in een land zit waarin je onderdrukt wordt en dergelijke, ja, succes om dat mee te nemen.
Ja.
En tegenwoordig in deze hele maatschappij is het natuurlijk sowieso al moeilijk om met een vliegtuig te doen of wat dan ook. Daar had het een nut voor.
Hmm.
En nog steeds, centrale banken zien daar ook een nut in. Zolang die dat kopen, zie ik er ook wel het nut van in. Als een verzekering. Maar dat is heel anders dan crypto.
Ja.
Crypto is een netwerk. Ik bedoel, goud is niet een netwerk. Goud is gewoon een monetair middel. Maar het netwerk van crypto, welke crypto je dan ook neemt, moet een toepassing hebben.
Ja.
En voor die toepassing moet gebruikt worden.
Ja, en dat is dus de endgame. Die toepassing moet er uiteindelijk zijn en mensen moeten het gebruiken. En als zolang dat niet gebeurt, dan is het langzaam afgelopen met het crypto.
En als het niet gebruikt wordt, trekt het ook geen developers aan.
Ja, exact.
Weet je, dus dan sterft het sowieso een langzame dood of een snelle dood.
Hoe sneller, hoe beter. Ja. Nee, dat zeker niet. We gaan hem afronden, denk ik, in deze. We hebben nog wat vragen voor luisteraars. Die bewaren voor de volgende keer. Want we hebben iedere week weer een aflevering. Dus dat is lekker. Vind je dit nou leuk? We zoeken nog steeds mensen die willen stemmen op onze podcast. Mm-hmm. We hebben nog steeds een paar 5 sterren te gaan door ons doel te halen.
Ja.
Ben je ook een beetje aan ons verplicht, vind ik, als je iedere week luistert. 5 sterren te geven.
Ja, wel.
Dat is ook lekker bij de Hollanders en bij Belgen om te zeggen van nee, je bent aan ons verplicht. Lekker recalcitrant.
Ja, maar ik vind het ook wel mooi.
Ster geven.
Ik vind het ook wel mooi. Mensen doen het bij YouTube altijd, maar wij hebben natuurlijk 1000 luisteraars. Dus en dan zie je, 150
sterren. Ja. 90% van jullie is maar geabonneerd. Of 10% is maar geabonneerd. Ja,
het is allemaal best. En als je meer van dit soort dingen wil weten natuurlijk. Alle deep dives, analyses en gesprekken in Discord met andere mensen die hier heel erg mee bezig zijn. Kun je natuurlijk member worden van de lange termijn. 9 euro per maand.
Ja. Echt een aanrader.
Zeker.
Ja. Nee, ik zat er zeker. Ik wilde er nog meer over hebben wat we allemaal eruit geknald hebben aan content afgelopen week. Maar dat komt wel op weer. Dat zien mensen wel als ze op de site komen. Hey, dank je allemaal weer voor het luisteren. En tot de volgende week.